Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. We hebben een net gezongen opwekking 701. We hebben een liefdevolle God die ons roept om te leven in zijn licht en in zijn liefde één te zijn. We mogen hem volgen en zijn geest wil ons daarbij helpen. Vol van passie en vol van kracht mogen we laten zien dat Jezus leeft. Want zo wordt hij zichtbaar door ons heen. Wat hebben we een goede God. En laten we daarvan zingen. We gaan zingen liederen voor de gemeentezang 344. Kom laat ons zingen al tezaam. God is goed. En voor degenen voor wie dat mogelijk is, laten we daarbij gaan staan. Laat ons dan nu ook ons richten op hem en deze dienst in zijn handen leggen. Laten we gaan bidden. Amen. Welkom ook aan alle kinderen in onze dienst natuurlijk. Fijn dat jullie er ook allemaal zijn. We gaan voor jullie ook een liedje zingen. En dat heet Ik heb de vreugde van de Heere Jezus. Ik heb de vreugde van de Heere Jezus diep in mijn hart. Waar? Diep in mijn hart. Ik heb de vreugde van de Heere Jezus diep in mijn hart.
Zusters, goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom vanochtend in deze dienst. Of je hier nou elke week stevast zit of misschien vanochtend zo eens een keer komt kijken naar wat die baptisten in Delfzijl op zondagochtend doen, weet dat je heel erg welkom bent en dat het fijn is om jullie te zien, want dat betekent dat je ergens van de week of misschien vanochtend nog wel gedacht hebt, het is goed om naar de gemeente van Jezus te gaan. En om bij hem te zijn. Want wij zijn kinderen van God. Wij zijn de gemeente van de Heer. En de Heer die zegt, jullie zijn mijn lichaam. En kom samen met elkaar om elkaar te ontmoeten en bij mij te zijn. En dat mogen we dan ook weten en geloven. Wij zijn hier niet zomaar. Wij zijn hier om iets van Jezus te ontvangen. En om iets van hem te krijgen. Omdat hij hier is om jou te ontmoeten. En omdat hij een boodschap heeft voor jou. En daarom mogen we ons ook naar hem uitstrekken. En mogen we onze harten voor hem openen door samen in gebed te gaan. Mag ik jullie daarin volgen? Vader in de hemel, wij danken u dat we hier vanochtend kunnen zijn. Wij danken u dat we de mogelijkheid hadden om hier naartoe te komen in alle vrijheid. Want we beseffen dat er ook plekken op de wereld zijn waar dat zeker niet kan. We beseffen dat er mensen onder ons zijn, ook in onze gemeente, die hier hadden willen zijn, maar hier niet eens kunnen zijn. Vanwege ziekte, vanwege ouderdom of om een andere reden. Maar wij hebben de mogelijkheid wel gekregen om hier te zijn. Om hier in de zaal te kunnen zitten en met elkaar te kunnen zingen van uw blijdschap. Die wij hebben, van de vreugde die wij hebben. Omdat we u kennen. En we zijn dan ook ontzettend blij dat we dat kunnen doen. En we willen u dan ook bidden, kom naar ons toe, Heer. Wij hier in de zaal, maar ook bij de mensen die thuis luisteren via internet. Geef dat zij ook de zegen kunnen ervaren met ons van u. Omdat u in ons midden bent, want dat hebt u gezegd, daar waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik. En wat u zegt, dat zult u doen. Want in uw woord staat dat u de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft voor altijd. En die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. En dat geldt voor onze levens, maar dat geldt ook voor onze gemeente. En wij danken u daarvoor en wij bidden u daarom. Terwijl wij onze harten voor u openen, geef ons uw vrede, geef ons uw rust. Geef ons geopende oren en geef ons uw Heilige Geest die in ons hart dingen kan veranderen. Die wij als mensen misschien niet eens voor mogelijk hielden. Maar u bent groot en u bent machtig. En we zien uit naar wat u in ons wilt doen. Ook vanochtend. In Jezus' naam. Amen. Ja, en als je al zo voor de Heer hebt gezongen, als je zo samen met gebed kan beginnen, dan vult je hart zich met dankbaarheid. Tenminste, bij mij wel, dat toch maar iedere week, iedere keer weer mogelijk is. En er zijn zoveel redenen om in je leven dankbaar te zijn voor alles wat God je geeft. In de grote en de kleine dingen. En daarvan gaan we dan ook zingen. Er zijn 10.000 redenen tot dankbaarheid, elke dag weer. En dat lied gaan we zingen als een loflied voor de Heer. En ik wil u vragen opnieuw om daarbij te gaan staan.
Thank you.
even zitten. Want dan is het tijd voor het kindermoment. En deze week heb ik zelf het kindermoment. En toen zat ik daarover na te denken. Toen dacht ik, ja, wat zal ik nou eens gaan doen? Waar zal ik het nou eens met de kinderen over hebben? Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga het hebben over verkeer. Want ja, wij zijn allemaal deelnemers aan het verkeer. He, of je nou groot bent of klein, zo gauw je de deur uitloopt en de straat op gaat, neem je deel aan het verkeer. Of je op de fiets zit, in de auto, dat maakt helemaal niet uit. He, wij doen mee aan het verkeer. En dus is het belangrijk om met elkaar ook regels te hebben in dat verkeer. Nou, anders krijg je natuurlijk ongelukken, dat kan je je voorstellen. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga eens even met de kinderen kijken of ze een beetje kennis hebben van verkeer. Als het goed is, krijgen jullie op school ook verkeer. Nou, schools zal het niet worden. Maar ik heb wel een soort van quizje. Ik heb een paar verkeersborden en dan mogen jullie zeggen of je weet wat dat betekent. Laat het eerste verkeersbord maar zien. Wie weet wat die betekent? Dat is lastig, hè? Als iemand een poging wil wagen, roep het maar. Wil jij het proberen? Even stil, anders kan ik het niet horen. Wat zeg je? Ja, nou, klopt. Het heeft te maken met voorrang. Als je dit bord ziet staan, dan zit je op een weg, zo, om, zeg maar, de grote pijl. En dan komt er een kruispunt met kleine zijweggetjes. En dan moet je even uitkijken en opletten, want een driehoek, hè, dat betekent altijd waarschuwing. Moet je even opletten, want je hebt wel voorrang. Ja, met de auto heb je wel voorrang. Alleen je moet een beetje oppassen, want mensen letten soms niet helemaal goed op. En dus let even op. Nou, volgende bord. Deze. Wat betekent dat? Nou, ja, je moet daar zeker stoppen. Want je mag hem vanaf deze kant niet inrijden. Dat betekent het. Als dit aan een weg staat, dan betekent dat je vanaf deze kant en vooral met de auto niet mag inrijden. Met de fiets is minder een probleem en met voetganger ook. Maar met de auto mag je vanaf deze kant er niet inrijden. Volgende bord. Nou, die weten jullie denk ik wel. Wat betekent dit? Zeg maar. Niet harder dan 30. Inderdaad. Heel veel plekken binnen de bebouwde kom, ook in Delfzijl, mag je niet harder dan 30. En dat geeft dat bord aan. Nou, doe maar. De volgende. Deze is misschien wat moeilijker. Wat betekent deze? Zeg maar. Dat is heel goed. Dit bord betekent dat er iets op de weg komt wat een doorgang heeft van 3,10 meter. En als je dus een vrachtwagen hebt die zo'n 4 meter zijn, dan moet je stoppen en terug. Maar anders kom je klem te zitten. Dat gaat niet. Nou, laatste bord. Ik vind dat heel goed gaat hoor. Jullie weten echt al heel veel. Die is misschien wel een beetje moeilijk. Daar aan die kant. Niet? Heel knap. Heel goed. Want dit is een heel moeilijk bord hoor. Dit betekent inderdaad, je mag hier niet parkeren. Je mag wel even stoppen. En je mag wel even gauw iemand eruit laten. Of even een pakje afgeven. Maar je mag niet parkeren. Nou, ik zeg, jullie zijn geslaagd. Want dat wisten bijna allemaal. Zo. Hartstikke goed. En waarom laat ik dat nou zien? Nou, omdat er, ik zei al, regels in het verkeer moeten zijn. Want als je je nou niet aan die regels houdt, ja, dan komt het niet goed, hè. Als jij bijvoorbeeld die straat inrijdt waar je niet in mag rijden en er komt een auto van de andere kant, ja, dan heb je een probleem. Dan krijg je of een botsing, maar meestal krijg je heel erg ruzie. Want dan zegt iemand, ja, waarom kan je hier nou in? Nou ja, je kent dat wel. Moet je niet hebben. En als jij waar je 30 rijdt opeens 80 gaat rijden en er komt een kind om de hoek, dat is niet verstandig. Moet je niet doen. Regels zijn er, niet om je te plagen, maar om dingen te regelen, zodat het goed geregeld is en er geen ongelukken komen. Nou, en dat vertel ik vanochtend, omdat in het geloof het eigenlijk niet anders is. In het geloof zijn er ook allerlei regels, voorschriften, waaraan je je moet houden. En dat is niet om je nou te pesten, om te zeggen van nou mag jij lekker dit niet meer en dan moet je dat. Maar dat is omdat dat volgens God de beste manier is om te leven. En daar kan je van lezen in de Bijbel. Daar staat dat allemaal in. Dus het is heel belangrijk dat je die Bijbel leest. Maar daar kan je die regels voor een goed leven vinden. En vanochtend gaan we een psalm lezen die daarover gaat. En daar ga ik het ook met de grote mensen over hebben. Maar ik wilde jullie dat alvast meegeven. Dat je weet dat er regels zijn, ook van God, over hoe je moet leven, wat goed is en wat niet. En dat is niet om je te pesten, dat is niet om je een juk op te leggen, zo van, nou mag ik niks meer. Maar als je dat doet, is dat altijd de goede weg om te gaan. En daar gaan we ook een lied van zingen. Bekende lied, houd je aan de regels. Voordat we jullie gedag zeggen om naar de zondagsschool te gaan, gaan we eerst met elkaar bidden. Vader in de hemel, zo komen we bij u als gemeente van u, als gezin van u aan deze plaats waar jong en oud een plekje in mogen hebben. En wij komen bij u om met name te bidden voor de jongsten onder ons, Heer. Voor de kinderen hier in de zaal, misschien ook al kinderen die in de crèche zijn. Het is goed, het is heel belangrijk dat wij hen kunnen meenemen in de gemeente. En wij danken u voor de kinderen die we hebben. Voor de kinderen die vanochtend hier zijn en die zo meteen naar de zondagsschool gaan. Wilt u met hen zijn? Dat zij een hele goede en fijne ochtend zullen hebben met elkaar. Dat ze plezier zullen hebben, maar dat ze ook iets van u mogen leren. En dat door de leiding die een programma heeft voorbereid ook iets van uw evangelie mag worden gezaaid. We bidden nu voor hen, maar we bidden nu ook voor de kinderen die er vanochtend niet zijn, omdat ze misschien op vakantie zijn. Het is herfstvakantie, misschien in een andere kerk, op een andere zondagsschool. Wilt u ook met hen zijn en maken dat we ze volgende week ook hier weer welkom kunnen heten. Ik wil zo met ons allemaal zijn en zegen met name onze kinderen. In Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie gaan?
Aan het begin van.
Onze God is groot en onze God is goed. En daarom mogen wij zijn naam ook prijzen. En dat gaan we doen door een aantal liederen nu te zingen. We beginnen met opwekking 4. Zijn naam is wonderbaar. Zijn naam is wonderbaar. Jezus mijn Heer. Hij is een Heer zo groot. Heerser tot in de dood. Zijn naam is wonderbaar. Jezus mijn Heer. En als u het gevoel heeft van ik wil hierbij staan. Of, nou, doe dat dan gewoon gerust. Doe wat je hartje ingeeft. Zijn naam is wonderbaar. Jezus alleen. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst. Nu vind ik rust, mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. En bij dit lied is het zo dat de vrouwen het tweede couplet mogen zingen en de mannen het derde couplet. Dus de vrouwen mogen met Katie en Agaat meezingen en de mannen met Harmjan en mij.
Thank you.
En dan als laatste gaan we zingen opwekking 569. Over al wat leeft bent u de hoogste Heer. Als de zon opkomt, elke morgen weer. Daarom vraag ik u, Heer van zee en land, neem ook mijn leven in uw hand. Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik u vraag, o Heer, regeer in mij vandaag.
Mededelingen met jullie delen. Als eerste de mededeling dat de print een stuk is van de kerk en daarom er geen mededelingblad was bij de deur. Dus dan weten jullie daarvan. Gisteren werkte die niet meer, dus dat ging echt niet. Er wordt aan een oplossing gewerkt, dus we hopen zo snel mogelijk dat ook weer te kunnen herstellen. Dan de zieken. Ik mag noemen broeder Riebert Stalman. Hij is van de week opgenomen in Winschoten. Hij kwakkelt al een hele tijd met zijn gezondheid. Dat zullen de meesten van ons wel weten. Natuurlijk met zijn longen. En daar komt hij dan niet overheen. En dat werkt niet echt met de medicijnen die hij heeft. Dus hij wordt nou opgenomen om een stootkuur te krijgen. Aan het infuus. Wat onderzoek te doen. En dan te hopen dat hij toch zo herstelt. Dat hij weer zijn leven kan oppakken. Zoals hij dat ook zo graag wil. Hij verblijft in Winschoten op afdeling Oost 2. Ik wens hem heel veel sterkte in Hangen. Hè? En de groeten van de gemeente. Dan wil ik melden dat broeder Hendrik Jan Willems verhuisd is. Hij zat in Zuid-Laren, maar hij is nu naar Vliethoven gekomen. En dat is natuurlijk heel fijn voor hem en voor de familie. De afstand is veel kleiner. Hij zit in kamer 9 in Vliethoven. En we hopen dat hij zich daar thuis mag voelen. Dan nog één ding wat ik met jullie wil delen. 18 november is de algemene vergadering van de Unie van Baptistengemeenten. Dat hebben we twee keer per jaar als Uniegemeentes van Nederland. Daar komen we bij elkaar om te vergaderen. Nou, dat klinkt allemaal niet zo heel spannend. Is het meestal ook niet, zal ik je eerlijk zeggen. Maar het is nu wel heel erg leuk, want we gaan een ontmoeting hebben met de ABC-gemeentes. Er is een paar jaar geleden besloten dat wij samen gaan met de ABC-gemeentes. op de lange termijn, dat is het uitgangspunt, dat willen we graag. En de ABC-gemeentes, dat is bijvoorbeeld de gemeente van Botterblij en Drachten, de VBG in Groningen. Nou ja, en uiteindelijk willen wij één grote baptistenfamilie worden in Nederland. Nou, dat heeft natuurlijk nogal wat haken en ogen en dat begint door samen elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen. Nou, de komende AV is daarvoor, daar gaan we ook elkaar ontmoeten. Mag je als gemeente een aantal afgevaardigden sturen, wij mogen er 4 sturen, we hebben er 3. Dus denk je, dat is leuk, daar wil ik wel eens bij zijn om dat eens te bekijken. Geef je dan nog op. Dat kan bij broeder Bert van der Wal. Nou, dat zijn de mededelingen die ik op dit moment had. Zullen we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wij komen bij u en we zijn u ontzettend dankbaar in dit gebed dat we dat kunnen doen. Dat wij nu een God hebben, Heer, die naar ons omziet. Zoals het in de 139e psalm al staat, ging ik naar het dodenrijk, u tref ik daaraan. Ging ik over de verste zee, u bent daar. Was ik in de hemel, daar kon ik niet aan u ontkomen. U bent overal waar ik ben, want u kent mij. En dat grote wonder, dat onbegrijpelijke wonder, dat ervaren wij in ons leven. En dat belijden wij op dit moment in dit gebed. Wij zijn ontzettend blij, Heer, dat we u op die manier kennen. En wij danken u daarvoor en wij loven en prijzen u daarvoor dat u een God bent die naar ons omziet en naar ons hoort. Dat we niet een God hebben die ooit eens een keer alles maakte en toen dacht, nou dan zoeken ze het verder maar uit, ik ga wat anders doen. Dat we niet een God hebben die zegt, nou dan ga ik eens even streng kijken wat al die mensen doen met een boekhoudkundig werk voor zich met plussen en minnen en aan het eind moeten we maar afwachten. Maar dat we een God hebben van liefde. Die naar ons toe kwam uit liefde. Die zijn leven gaf uit liefde. En die zegt, ik kende jou al voordat je nog maar een gedachte aan mij had gewijd. Toen al was jij belangrijk voor mij. En toen al gaf ik mijn leven voor jou. Omdat je zo bijzonder bent. En omdat ik niet wil dat jij verloren gaat. Maar dat jij bij mijn gezin komt. Bij mijn familie komt. Bij mijn gemeente komt. Dat je onderdeel wordt van het lichaam van de Heer. En dat je een eeuwig leven hebt, je zonden vergeven, omdat Jezus u de weg voor ons bent gegaan. Want dat hebt u gedaan, u bent gestorven aan het kruis van Golgotha, om de prijs te betalen voor onze zonden, die ons bij u vandaan hielden, Heer, waardoor we nooit in uw aanwezigheid konden zijn, u die zo heilig bent. Maar u hebt gezegd, ik neem de prijs op mij. Ik betaal de straf, de boete en ik koop je vrij. Ik los je. Ik ben je verlosser. Heer, en we kunnen u daar niet genoeg voor danken. En we hebben ervan gezongen. Maar we doen het ook in dit gebed. En we loven en prijzen. En we bidden u, want u bent ook de God die met ons door het leven gaat. En die weet wat er in ons hart is. U weet van onze zorgen. U weet van ons verdriet. U weet van alle dingen waar we mee worstelen. Waar we misschien wel over twijfelen wat we ermee aan moeten. U weet ook van onze worstelingen met u in geloof, Heer, dat we misschien soms momenten hebben dat we het niet zien. Dat het zo moeilijk is om te vatten. En dat we zoekende zijn in het duister. Dat we uw weg niet altijd verstaan en niet altijd begrijpen wat er in ons leven gebeurt. Maar we mogen het bij u brengen. En we mogen op u vertrouwen, ondanks alles. En dat doen we dan ook. We leggen het bij u neer. En wij zeggen u, Heer, ook al begrijpen we u misschien niet altijd, u weet wat wij nodig hebben. En u weet van ons verdriet en u weet van onze zorg. En wij vragen u, Heer, voorzie. Troost in onze moeite. Kom naar ons toe. Geef heling, geef genezing, geef een oplossing. En laat uw wil geschieden in ons. Dat bidden wij u voor ons. Dat bidden wij u ook voor de mensen die hier niet zijn. Omdat ze ziek zijn. In het bijzonder denken we aan broeder Riebert, die is opgenomen in Winschoot, die zo kwakkelt met zijn gezondheid. Wij bidden nu dat hij een voorspoedig herstel mag hebben, dat de medicatie die hij krijgt mag aanslaan, dat hij zich weer wat beter mag voelen en dat hij weer kan optrekken met ons in de gemeente, want ja, daar ligt toch zijn hart, daar heeft hij zoveel liefde voor. Wij bidden nu voor Hendrik Jan Willems, Heer, die zo ziek is, die zo'n zware weg te gaan heeft samen met zijn vrouw en familie. En wij danken u dat hij nu wat dichterbij is. En dat het allemaal wat dat betreft wat makkelijker zal worden. Maar we bidden u ook voor hem. Hou hem vast. Laat hem niet los. Draag hem door alles heen. Maar niet alleen onze broeder, ook zijn vrouw, ook de kinderen. Dat ook zij zich gedragen mogen weten op de weg die zij gaan. Maar er zijn er zoveel andere, Heer, die wij niet noemen, maar die er wel zijn. Ook voor hen bidden wij. Die ziek zijn en die niet kunnen opgaan met ons, of soms kunnen opgaan met ons, maar andere weken ook niet. Houd hen ook vast en draag hen ook door dat alles heen. Genees als het in uw raad kan bestaan, Heer. En wij bidden u voor onze gemeente. Wij danken u dat we gemeente kunnen zijn. Wij danken u dat wij deze gemeente mogen vinden. En mochten vinden hier in Delfzijl. Dat die er is en dat we daar broeders en zusters mogen treffen. Waarmee we samen u mogen volgen en dienen. Maar wij bidden u ook, Heer. Help ons om dat te doen. Want wij zijn een gemeente. En een gemeente van u, maar ook een gemeente van mensen. En er gaat soms heel veel goed. Maar soms ook gaan er dingen fout. En we willen u dan ook vragen, vergeef ons dat. Help ons om elkaar te vergeven. En help ons ook om u centraal te stellen. Uw woord te verkondigen. Om uw evangelie handen en voeten te geven. Naar elkaar en naar anderen. Buiten ons gebouw, buiten onze gemeente. Hier in deze plek waar uw woord zo nodig is. Omdat veel mensen worstelen. Omdat veel mensen iets zoeken. Maar het niet kunnen vinden. Terwijl uw woord zegt. Zoek en je zult vinden. Klop en dan zal je open gedaan worden. Want ik heb het beste met je voor. Heer, laat het zo zijn dat wij dat allemaal mogen ervaren. En dat wij dat mogen uitdelen. Ook naar mensen om ons heen. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik zuster Katie vragen om met ons uit de Bijbel te gaan lezen. Psalm 1. We lezen vanochtend de eerste psalm samen. En je kunt meelezen in je eigen Bijbel of op de beamer waar dat op zal verschijnen.
Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met uw kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht en zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.
Voordat we naar de preek gaan luisteren over deze woorden, gaan we nog één lied zingen. Dat is het lied Zo lief had God de wereld. En dat is ook het collectelied van deze ochtend. Tijdens het voorspel gaan we collecteren. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente. En de tweede is bestemd voor het werk van Dorcas.
Thank you.
de psalm die we vanochtend met elkaar gelezen hebben, is een psalm die denk ik samen te vatten is als een pleidooi voor het volgen van de wil van de Heer in je leven, omdat dat past bij iemand die God als Heer kent. Dat is ongeveer waar het op neerkomt. En ik denk dat als ik dat zo aan het begin van deze preek zeg, dat dat wel herkenbaar is. Hè? Daarmee zeg ik niet iets heel schokkends. En dat is toch hoe het is. Als jij God kent in je leven, als jij een kind van Hem bent, nou ja, dan heb je het verlangen om te doen wat die God, die Vader, die Heer van jou vraagt. Dat wil je dan ook graag. Los van het feit dat het natuurlijk ook een opdracht is, hè, om dat te doen. Dat leert de Bijbel ook. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld naar 1 Petrus 1, dan lees je daar in vers 15 en 16, leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heilig is, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Duidelijk. Of kijk naar 2 Korinther 7 vers 1, geliefde broeders en zusters, wij moeten onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen. Ook een duidelijke tekst. Nog eentje, Hebreeën 12, vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Want wie dat doet, niet doet, zal de Heer niet zien. Ook een hele duidelijke tekst. En zo kan ik doorgaan. Het is een opdracht van ons om de Heer te volgen en te dienen. Die we vinden in de Bijbel. En het is een verlangen wat in ons is. En dat is ook wat je in die eerste psalm terugvindt. Maar nou doet die psalm nog iets. Want daarnaast probeert het ook aan ons duidelijk te maken dat het volgen van de Heer in je leven, het doen wat Hij van jou vraagt, zijn wil in de praktijk brengen, dat dat iets is dat voor alle mensen goed is. En dat het niet uitmaakt of je de Heer nou kent of niet. Dat is sowieso de beste weg. Kijk maar eens naar vers 1. Dat begint met deze woorden. Gelukkig is de mens die. Nou, en dan gaat het verder. Dan komt het, hè, dat je niet met goddelozen bezighoudt, maar dat je op de wet van de Heer richt. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het begint met gelukkig is de mens die. Niet alleen de gelovige, de mens. Als de mens leeft naar de geboden van de Heer die je vindt in zijn woord, nou, dan heb je het beste leven dat je kunt leiden. Punt. Dat is de boodschap van deze psalm. En toen ik dat van de week ontdekte en ik zat daar thuis wat over na te denken, toen dacht ik, ik wil daar wel eens wel wat meer over vertellen aan de mensen. Want ik kreeg twee gedachten. En ik denk, die twee gedachten wil ik met jullie delen. En want, om daar te beginnen, als het zo is dat het volgen van de weg van God altijd het beste is, dan is het dus wel belangrijk dat je dan ook weet wat God van je wil. Dat lijkt me duidelijk, hè? Maar als je niet weet wat God wil, dan kan je het ook niet doen. Dan wordt het ook nooit wat. Het is dus van groot belang dat je begrijpt wat is de wil van de Heer voor mijn leven. En daarvoor moet je in de Bijbel zijn, want daar staat wat God van ons wil opgetekend. En daar kun je dat lezen. Maar ja, dan stuiten we natuurlijk meteen op een groot probleem, hè? Want er zijn niet zo heel veel mensen, en zeker ook niet zo heel veel christenen, die nog heel veel kennis hebben van wat er in die Bijbel staat. Vooral ook in evangelische kringen zoals wij, hè, bij ons. Wij hebben meer met de relatie met God, die persoonlijke relatie. We hebben meer met de beleving van het zingen. En Bijbellezen, nou, dat is niet echt helemaal ons ding. Zie je ook al de Bijbelstudie. Het is wel wat groeiende, maar we hebben, nou, als het goed loopt, keer 15, 17 mensen op een gemeente van 200 zoveel. Dat leeft niet echt zo. En dat merk ik ook, hè, als ik met mensen in gesprek ben. Krijg je dat ook? Dan heb ik het wel eens over, niet alleen hier hoor, maar ook in andere gemeentes die ik gediend heb. En over de Bijbel, dan hoor je van, ja, die Bijbel, het is wel belangrijk, maar ik snap er niks van, dus ik lees hem maar niet. Of dan sla ik eens die Bijbel open en dan begin ik te lezen, want ja, dat zeg je toch altijd dat dat moet. En dan lees ik en dan denk ik, nou, dan leg ik hem maar weer weg. Hè, of ik ben niet zo'n lezer, ik lees nooit een boek, dus ik lees ook niet de Bijbel. Dat soort dingen, dat hoor je. Dat hoor je om je heen. Dat hoor ik best vaak. Het is kennelijk heel moeilijk om die Bijbel te pakken en om daarin te lezen. Het is kennelijk heel lastig om dat te doen. En het is nog lastiger, kennelijk, om te begrijpen wat daar staat. En om daar wat mee te kunnen in je leven. En ja, we voeden onszelf wel. We komen naar de gemeente, we luisteren naar de voorganger. We hebben misschien op internet wel bepaalde sprekers waarnaar we graag luisteren. Je hebt misschien wel op tv dat je zegt van nou, als dat ervoor is, kijk ik altijd even. We lezen misschien wel een boek of een artikel in een tijdschrift. Waarvan we zeggen, nou dat bouwt ons geestelijk op. Maar de Bijbel zelf, dat is toch wel vrij lastig. En ergens begrijp ik dat ook nog wel. Want de Bijbel is ook niet altijd makkelijk. En er zijn best stukken die heel goed te doen zijn. Als je leest in de evangelie, de levensbeschrijvingen van Jezus. Maar je pakt een psalm die in mooi dichterlijk en algemene termen gaat over de moeite van het leven en de troost van God. Nou, daar kunnen de meeste mensen wel wat mee. En of je nou daar veel kennis van hebt of niet, dat lukt wel. Maar er zijn nog stukken in de Bijbel die zijn verdraaid lastig. En daar kom je zomaar niet uit. Ik denk dat het zelfs letterlijk onmogelijk is. Als je helemaal geen kennis van de Bijbel hebt, je gooit hem zomaar open, je begint te lezen. En je komt in zo'n gedeelte om dat dan een beetje te volgen. En dat komt ook omdat de Bijbel niet een boek is zoals zoveel andere boeken. Als jij naar de bieb gaat of naar de boekenwinkel, je haalt een boek of dat nou fictie is of niet fictie. Dan heb je vaak een verhaal. Je begint op bladzijde 1 en je eindigt op bladzijde 100 zoveel. En dan ga je van A naar Z en aan het eind zeg je, nou dan snap ik het. Heb ik het gehoord, is het duidelijk. Maar de Bijbel is niet zo'n boek, want de Bijbel is eigenlijk meer een bibliotheek als je het zo wil zien. Het is een verzameling van 66 andere boeken. En die boeken zijn heel erg verschillend. Geschreven over honderden jaren tijd door hele verschillende mensen. Koningen, schaapherders, gewone vissers, noem het maar op, van alles en nog wat. En die zijn dus heel verschillend. Zo vind je in de Bijbel bijvoorbeeld wetboeken. Nou, wetboeken die zeggen, als je A doet, dan volgt B. Doe vooral niet C, want dan krijg je dit als straf. Nou, die teksten heb je. Je hebt ook romans in de Bijbel. Esther bijvoorbeeld. Het is een heel mooi verhaal, wat ook door iedereen wordt gezien als een van de hoogtepunten van de literatuur uit het oosten van die tijd. Je hebt levensbeschrijvingen van Jezus. Je hebt geschiedkundige werken waarin allerlei koningen worden opgesomd en wat ze hebben gedaan. Je hebt brieven van de ene gelovige naar de ander. Je hebt profetie, je hebt liederen, je hebt gedichten. Ja, je komt van alles tegen. En als jij de Bijbel openslaat en je begint zomaar te lezen en je weet niet wat je leest, ja, dat wordt natuurlijk erg lastig. Daarbij is het ook heel goed, denk ik, om iets te weten, al is het maar een klein beetje van de omgeving van de Bijbel, hè, van de tijd van de Bijbel. Het is echt niet zo dat je van mij alle koningen van Israël van voor naar achter moet kunnen opdreunen of zo. Dat kan ik zelf ook niet, als ik eerlijk ben. Maar het is wel goed om kennis te hebben. Een beetje te weten van wat ik nu lees, nou dat moet ik ongeveer daar plaatsen. En wat dan zo leuk is vandaag de dag, daarvoor hoef je niet meer naar een bibliotheek. En je hoeft ook niet voor naar een bijbelschool. En je hoeft ook niet voor naar een theologische opleiding aan de universiteit of zo. Ja, je hebt internet. Google.nl, vast wel eens van gehoord. Dan voer je dat in. En dan vind je heel veel informatie. En er zit ook heel veel informatie bij, zal ik meteen zeggen, wat grote onzin is. Wat ook heel veel dwaling heeft, dat is waar. Maar er zit ook heel veel informatie tussen wat wel goed is. En wat dat betreft is dat ook een beetje een kwestie van leren. Als je het gaat doen, kom je er wel achter. Dat is goed en dat is niet goed. Je mag mij daar ook altijd naar vragen, hè? Als je zelf iets vindt en je denkt, wat heb ik nou gelezen? Kom maar naar mij toe. Kunnen we het over hebben? Daarnaast ook heel belangrijk, met elkaar daarover praten. En je bent gemeente. Een van de functies van gemeente zijn is elkaar corrigeren, is elkaar bevragen, is met elkaar de weg van de Heer zoeken. En als je iets vindt waarvan je zegt, ja, ik weet niet, dan ga je met elkaar in gesprek. En dan zeg je, ja, ik weet ook niet. Nou, dan kan je naar iemand toe gaan die het misschien wel weet. En zo kun je verder komen. Het is belangrijk om studie te maken, want voor de Bijbel geldt, oefening baart kunst. Net als een instrument, als je een instrument wil spelen, kan je ook niet zomaar. Moet je ook voor oefenen, maar de Bijbel geldt ook, oefening baart kunst. Als je je daarin gaat verdiepen en je gaat daarin lezen en je krijgt daar steeds meer feeling voor, dan wordt het steeds makkelijker om te begrijpen wat er in die Bijbel staat. Dan wordt het steeds makkelijker om de wil van God daarin te verstaan. En dan kun je dus, zoals ook in deze psalm staat, steeds beter het leven leiden dat God wil dat je gaat leiden. Dus dat is eigenlijk de eerste gedachte die ik met jullie wil delen. Ga dat dan dus ook doen. Pak je Bijbel, lees die Bijbel, praat er met elkaar over, onderzoek wat daar staat. Begin ergens, want als je niet begint, kom je nooit ergens. Oefening baat kunst. En als je denkt, waar moet ik dan beginnen? Nou, begin maar in het Johannes-evangelie. Heel mooi verhaal, kan je heel goed lezen. Pak daarna de andere evangeliën, pak daarna Handelingen, daarna Romeinen. Nou ja, dan kunnen we wel eens verder kijken, heb je al heel wat gelezen. Maar begin bij Johannes. Daar kan je beginnen en daar kan je het gaan leven, dan kan je het gaan begrijpen. En zo kun je langzaamaan gaan groeien. Maar ja, misschien is er nu wel iemand die zegt van ja, dat zeg je nou wel, maar is dat nou wel echt nodig? Is het niet de Heer Jezus zelf die op een gegeven moment zegt als ze hem vragen, wat is nou eigenlijk de samenvatting van de wet? Wat is daar het belangrijkste in? Van al die regels van God. Die zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart. Heb de Heer uw God lief met heel uw ziel. Heel uw verstand, al uw kracht. En dan zegt hij erachteraan. En het tweede gebod, bijna daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Dat in Markus 12, dat staat ook in de andere evangelie. Nou, zou iemand misschien zeggen, als we dat dan toch doen, dan zijn we toch klaar. Heb God lief boven alles als de naaste en de naaste als jezelf. Meer hoeft toch niet, kun je toch mee uit de voeten. Dat is het uitgangspunt, dat is de basis. En inderdaad, als je dat zo zegt, dan heb je daar gelijk in. Dat is ook wel degelijk de basis, dat is wel degelijk het uitgangspunt. Zegt Jezus zelf. Alle andere geboden, alles wat je in de Bijbel vindt, is aan die twee beginpunten op te hangen. Maar als je het hebt over de praktijk, is heel vaak wel iets meer nodig. Ik geef een voorbeeld. Stel je voor, je hebt een hele vervelende buurman. Die heel erg lastig voor je is en die jou belachelijk maakt om je geloof. Die jouw God bespot, die opmerkingen heeft over hoe je auto erbij staat en je huis en dat moet allemaal anders. En die in de buurt over je roddelt, omdat jij gelovig bent. Wat is dan de weg die je moet gaan als christen? Vanuit die twee principes. Zeg je nou van, nou, mijn weg is de weg van naastenliefde. Nederigheid. Ik probeer aan hem te laten zien dat God liefde is. En dat ik de weg van het evangelie aan hem laat zien. Met de kans natuurlijk dat het wel erger wordt. Hè? Dat hij alleen maar erger tegen het geloof gaat aanschoppen om een reactie uit te lokken. Met de kans dat hij God alleen nog maar meer belachelijk gaat maken. Of is dan de weg van God om te zeggen, nee, ik heb de Heere God lief met heel mijn hart, heel mijn ziel en mijn verstand, dus sta ik voor die God. En spreek ik mijn buurman aan op wat hij doet, met liefde, tuurlijk, maar kordaat en ferm, dit kan zo niet. Op basis van die principes kan je beide kanten op. Heb je iets meer nodig? Of, een vriend komt naar je toe en die zegt, jongen, volgende week is er een groot feest hier in het centrum, het zou heel fijn zijn als je meegaat, het zal belangrijk voor mij zijn. Terwijl jij weet, ja, wat ze daar doen op dat feest, dat is niet goed. Daar hoor ik eigenlijk als christen niet bij. Wat is dan de weg om te gaan? Zeg je dan, uit naastenliefde, ik ga met mijn vriend mee om hem te beschermen. Zorgen dat hem niks overkomt. Of zeg je dan, nee, ik wil zuiver zijn, ik wil God dienen met heel mijn hart, ziel en verstand. Dus, ik ga niet mee. Zeg maar, dat is best lastig. In de praktijk heb je dus meer nodig dan alleen die uitgangspunten. En dat is ook niet erg, want de Bijbel geeft die. De Bijbel geeft heel veel over heel veel dingen. Maar ja, dan moet je het wel lezen. Dan moet je er wel kennis van nemen. En niet alleen met elkaar daarover praten. Dat is natuurlijk heel goed. Niet alleen naar voorgangers luisteren en sprekers en Bijbelstudies. Maar erover studeren op dat woord zelf. Het is niet voor niks dat vers 2 van deze psalm zegt, gelukkig de mens die zich verdiept in de wet van de Heer dag en nacht. Nou, en het woordje wet, dat is in het Oude Testament een woord dat drie betekenissen kan hebben. Het kan duiden op de letterlijke regels van God. De Torah, zoals dat dan heet, de 10 geboden en alles wat erbij hangt. hoort de wet. Kan duiden op de 5 boeken van Mozes, die door Mozes zouden zijn geschreven. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat noem je de Pentateuch. Maar het wordt ook gebruikt voor de hele schrift. Voor alles wat God heeft gegeven. Voor de Bijbel. Omdat daar zijn wil in is verwoord. En hier in vers 2 wordt niet één van die echt nadrukkelijk naar voren geschoven. Maar als je de psalm helemaal leest, dan zie je wel, het gaat over dat geheel. Het gaat over de hele Bijbel. Over alles wat God wil. Alles wat God van ons vraagt. Dat we daarop studeren. En dan ben je gelukkig, zegt deze psalm. Dan ben je als een boom geplant aan water. Die altijd vrucht draagt, want een boom aan water, ja, die heeft constante voeding. Die hoeft niet af te wachten of er toevallig regen valt. Die altijd vrucht draagt, wiens bladeren altijd groen zijn. Ja, alles wat hij doet, komt tot bloei, staat in deze psalm. En dat brengt ons dan meteen bij mijn tweede gedachte. Want toen ik dat van de week allemaal zo uitploos en opschreef, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat staat hier wel. Maar is dat ook wel zo? Zeker ook als ik vers 4 tot en met 6 erbij neem, waar het gaat over de mensen die niet zo leven. Daar staat, zij zijn als kaf, verwaaid in de wind. Hun weg loopt dood. Niks gaat hen gelukken. Nou, als ik om mij heen kijk, in de wereld waarin wij leven, zie ik eerder wat anders. Zie ik dat slechte mensen, slechte bedrijven, grote multinationals met allerlei zaken wegkomen die echt niet deugen. En denk maar aan Volkswagen. Nee, die hebben gesjoemeld. Ze zeggen, ja, maar die zijn gepakt. Ja, maar die hebben veel meer geld verdiend dan ze ooit aan moeten gaan krijgen. Die hebben daar profijt van. Die komen daarmee weg. En dan zijn er ook nog een heleboel bedrijven die nooit gepakt worden. Of ga maar eens wat dichter bij huis. In je eigen leven. He, misschien heb je het wel gezien op het werk wat je gehad hebt. Of misschien nog wel hebt. Dat er mensen zijn die met de ellebogen werken. Die naar boven slijmen, naar onder trappen. Nou, die komen vaak hogerop, hè. Of kijk maar eens naar de rijken van deze wereld. Die lachen om God. Heel veel van hen die lachen om de wil van de Heer. Nou, ze zijn hartstikke rijk. Klopt wel wat daar staat. En dan heb ik het nog niet eens over ons als gelovigen. Want alles wat wij doen komt tot bloei. Nou, ik weet niet hoe het in jouw leven is, maar bij mij geldt dat niet. Zeker niet. Dus klopt het wel? Nou, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat klopt wel. Daar moet je gewoon radicaal in zijn, hè? Als God dat belooft, dan gaat hij dat doen. Je moet gewoon wat meer doen wat God van je vraagt. Je moet gewoon wat vromer zijn, wat meer bidden, wat meer Bijbel lezen. Doen! En dan komt het, hè? Dan komt de voorspoed, dan komt de welvaart, dan komt de rijkdom en de gezondheid naar je toe. Die christenen heb je. Maar ik denk dat dat een hele foute gedachte is. Ik denk dat dat een gedachte is die uitgaat van de mens. En wat een mens wil. En ik geloof niet dat dat is wat deze psalm voor ogen heeft. Volgens mij wil deze psalm juist duidelijk maken wat God wil. En als je ons zou vragen, wat is nou alles komt tot bloei en je bent gelukkig? Man, dan zeggen wij een grote villa en een dikke auto en een mooie vrouw of man en een paar gezonde kinderen. En nou, enzovoort, enzovoort. Dat komt er van alles. Maar als je God vraagt, dan zegt hij dat soort dingen niet. God zegt, wat is een goed leven? Een goed leven is een leven wat in mijn ogen goed is. En wat goed is voor de mensen om jou heen en voor jou. Dat is wat God belangrijk vindt. En dan gaat het dus over hele andere zaken. Dan gaat het over je eigen, ja, spirituele ontwikkeling, als ik het zo mag zeggen. Dat je de vruchten van de geest, zoals in het Nieuwe Testament staan, hè, geduld en vrede en verdraagzaamheid, en noem ze allemaal maar op, dat in je leven gaat groeien. Dat je een beter mens wordt in die zin, voor jezelf en voor mensen om je heen. Dat je God meer leert kennen, op die manier. En in die zin kom je dan tot bloei. En zo'n spirituele rust die je dan vindt, en hoop op de toekomst, en noem het allemaal maar op. En nou, ik kan me voorstellen dat die mensen zijn die zeggen, ja, spirituele groei vind ik allemaal heel vaag. Ook daar heb ik wel een paar voorbeelden van. Ik heb in mijn 10 jaar voorgangerschap heel veel voorbij zien komen. En de voorbeelden die ik ga noemen, die zijn niet letterlijk. Die heb ik natuurlijk een beetje verdraaid. Aangepast, zodat het niet te herleiden is, omdat ze al niet zuiver zijn. Maar ik wil toch 2 voorbeelden geven van dingen die ik in de praktijk heb gezien. Er was eens een vrouw, getrouwd, gelukkig, En op een gegeven moment werd haar man heel ziek. En met de tijd werd die man zo ziek dat er van een gelijkwaardige relatie geen sprake meer was. Het werd heel erg zwaar. En die vrouw die hield dat een tijd vol, maar op een gegeven moment zei ze, ik weet niet of ik het nog wel volhoud. Ik denk eraan om van hem te scheiden, want ik trek dit niet. Maar ja, ze was ook een christen en ze wist wel, dat is nou niet echt wat God wil. Niet op deze manier. Dus besloot ze uiteindelijk om haar belofte trouw te blijven, die ze gedaan had aan haar man en voor God en aan haar huwelijk. En ze ging door. En na een aantal jaar daarna zei ze dat ze dolgelukkig was dat ze naar de wil van de Heer had geluisterd. Want als ze niet had geluisterd, ze had naar mensen geluisterd die God niet kenden. Die hadden haar gezegd, nou ja, het kan gebeuren. Hè, zo gaat het in het leven. Jij hebt ook recht op jouw geluk. En als je het niet aan kan, nou, bedenk maar wat. Ja, dan was het allemaal weg geweest. En ze zei, ik ben nu zo gelukkig. Want het is niet meer wat het was, maar dat hoeft ook niet. Ik ben met mijn man gelukkig voor wat het is. Nou, dan kun je zeggen, Gods weg is de beste. Niet de makkelijkste weg, maar wel de beste weg. Ander voorbeeld. Het was een familie. En dat ging allemaal een beetje moeizaam in die familie. Met name rond de zoon. Die had een vrouw en dat liep niet. En er was heel veel gedoe om en onrust. En op een gegeven moment zeiden die zoon en zijn vrouw, christenen, ja, dit kan zo niet langer. Wij nemen afstand van onze familie. We hebben geen contact meer met onze familie. Maar ja, het waren ook christenen. En een tijdje was het goed om tot rust te komen, maar toen gingen ze nadenken en lezen in de Bijbel en bidden. Wat wil God dan van ons? Is dit wel de weg die wij moeten gaan? En zij kwamen tot de conclusie, in hun geval, misschien moeten we nog één poging doen. En zoals Jezus het zegt, de extra mijl gaan. En dat deden ze. Ze zochten naar een weg om met hun familie om te gaan. Niet zoals het was, want dat was helemaal niet goed. En ook niet zoals het nu was, want daar zat het ook niet lekker. Maar ergens daartussenin. En uiteindelijk vonden zij een weg. En konden zij op een manier omgaan met hun familie die voor hen goed was. En zij zeiden achteraf, die extra mijl is Gods weg geweest. Als wij hem niet hadden gekend, hadden we dat nooit meer gedaan en was het nooit meer goed gekomen. Maar ze waren blij dat ze het wel hadden gedaan. Het was niet de makkelijkste weg, maar het was wel de weg die zij moesten gaan. Kijk, en nou weet ik wel, er zijn heel veel mensen die in hun leven misschien soortgelijke dingen hebben meegemaakt. En betrek dit vooral ook niet te veel op jezelf, want zo bedoel ik het niet. Ik bedoel vooral om aan te geven, denk na over wat de weg van de Heer is. Denk na en doe dat en je zult merken in je leven dat dat uiteindelijk de beste weg is. Dat dat niet betekent dat dat de makkelijkste weg is of de weg waar je het rijkst in wordt of de weg waar je het meeste voorspoed in krijgt. Maar wel de beste weg voor jou en de mensen om je heen. En ik kan zo nog wel even doorgaan. Kijk, als je het hebt over gemeente zijn en je hebt over de zuivere koers of ja, er gebeurt iets in de gemeente wat eigenlijk niet kan, maar weet je wat, we hebben het er maar niet over. Laten we het niet te hoog opspelen, mantel der liefde. Gaat wel goed. Als je naar de geschiedenis kijkt, kerken die zeggen, ja, we hebben het er niet over, we nemen geen beslissingen. Ja, die verdwijnen op de muur, die verwateren. Er blijft niks van over. Maar als je de zuivere koers vaart, de wil van God vraagt, is dat anders. En zo kun je doorgaan als het gaat over occulte zaken. Wat zegt de wereld? Ah joh, daar moet je niet zo zwaar aan tillen. He, heksen en zo, sprookjes. Witte magie, ah, dat is toch goed. Dat is toch ook, dat kan je toch ook ten goede gebruiken. God zegt, doe dat vooral niet, blijf er verre van. Waarom? Omdat dan het kwaad greep op je leven krijgt en je inlaat met dingen waar jij geen controle over hebt. Kan je wel denken, maar dat is niet zo. Het slaat de klauw in je hart en je krijgt hele grote problemen. Gods weg is de beste. En zo kun ik doorgaan. Luister naar de weg van de Heer. Dat is op lange termijn werkelijk het belangrijkste en het beste wat je kan doen voor jezelf. Voor je vorming als mens, als kind van God. Voor je karakter. Voor de mensen om je heen. En als je dat doet, dat is wat die psalm bedoelt. Dan ben je als een boom geplant aan water. Omdat je je laat voeden door de wil van de Heer. Door de Bijbel. En dan kom je tot bloei. In die zin. Niet in de zin van een tweede huis en een groot zwembad of zo. En weet je, misschien zijn hier wel mensen die daar heel anders over denken. Die denken, ja, dat zeg je dan wel, ik ben het helemaal niet met je eens. Nou, dat mag best. Maar zie dit maar als mijn getuigenis. Ik heb daar van de week heel wat over nagedacht. En ik heb het ook nog met Deborah besproken. En ik kan echt oprecht zeggen, dat wist ik ook al wel, maar daar ben ik van de week ook weer bij bepaald. Ik ben echt een beter mens. Een leuker mens, een veel aangenamer mens. Omdat ik Gods wil in mijn leven heb geprobeerd te volgen. Ik heb in ieder geval veel meer blijdschap, veel meer vrede, veel meer hoop. Dan als ik de Heer niet had gehad. Dat weet ik heel zeker voor mijzelf. En dat wil ik jullie meegeven. Laat daarom je voeden door de wil van de Heer. En luister daarna. Volg die weg. Laat je erdoor vormen. En leg je oor niet te luisteren bij mensen die God niet kennen. Want die zeggen dingen die niet passen bij de wil van de Heer. En dat kan je best één keer horen. Maar als je dat heel lang achter elkaar hoort. Denk maar aan reclame. De kracht van reclame is herhaling. Als je heel lang wat achter elkaar hoort. Ga je het vanzelf een beetje geloven en meenemen. En dan ga je dingen normaal vinden die misschien helemaal niet normaal zijn vanuit Gods woord. En dan ga je dingen doen waarvan God zegt, doe dat maar niet. Leg je oor te luisteren bij de Bijbel. Leg je oor te luisteren bij wat God van jou wil. En houd je oog gericht op geloof op je Heer. Op de hoop die we hebben in Hem. Neem daarvoor de tijd. En leef in de overtuiging dat Gods weg ook voor jou uiteindelijk altijd de beste weg is. Dan zul je gezegend zijn. In je ziel. Hier van binnen. Amen. En daar willen we dan ook een lied van gaan zingen. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer en meer. Leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht. Dat ik voor uw aangezicht wandel in het volle licht. Leer mij uw weg. Ik hoop dat je dat vanuit je hart kan zingen. Dat je de weg van de Heer wil volgen in je leven. Misschien moet je wel belijden. Ja, dat heb ik lange tijd niet gedaan. En dat is ook niet goed geweest. Weet dan, er is altijd weer een weg terug. Door de kracht van Jezus Christus. Breng het bij de Heer. Belijd het. En zing dit vanuit je hart. En de Heer zal je de weg wijzen. Leer mij uw weg. Samen gaan leren. Vader in de hemel, wij komen bij u opnieuw in gebed in deze dienst. Nadat we zo'n beetje alles in deze dienst voorbij hebben zien komen. Nadat we gehoord hebben van die psalm, van die verkeersborden, van regels die er zijn, niet om ons te plagen, maar omdat dat de beste weg is die wij in ons leven kunnen gaan. Dat is wat uw woord ons leert. En daar willen wij dan ook op staan en in geloven als uw kinderen. Want wij willen doen wat u van ons vraagt. Maar dan confronteert ons dat ook direct met ons eigen tekort, Heer. Want heel vaak in ons leven gaan wij niet die weg. Gaan wij onze eigen weg? Of gaan wij de weg van het kwaad, omdat we kiezen om dingen te doen die niet goed zijn, waarvan we ook wel weten dat zou eigenlijk niet moeten. En toch doen we ze. En ook dat beleiden wij hier voor u. We hebben gezongen, regeer in mij. We hebben gezongen, leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht. Heer, laat dat zo zijn voor een ieder van ons. Vergeef ons dat wat niet goed was. En help ons om die weg van u te gaan. Niet op eigen kracht, maar door u en uw geest. Want dat is de enige manier om die weg te kunnen gaan. Als u ons helpt. En dat bidden wij u dan ook voor ons, dat we dat mogen ervaren. Dat we dat mogen meekrijgen van hier. En dat we van hier gaan in de afhankelijkheid van u. Dat we liefde zullen hebben voor u en uw woord. Dat we daarop zullen studeren. En van daaruit de juiste stappen zullen zetten. Om tot bloei te komen. Om als een boom te zijn. Geplant aan stromend water. Hier laat het zo zijn dat dat voor een ieder van ons zo is. Voor hen die er misschien een potje van hebben gemaakt in hun leven. Voor hen die u misschien hebben losgelaten. Maar die wel weten wat de weg naar u is. Maar ook voor hen die misschien hier zijn en die er nog ergens tegen aanhikken. Die vragen hebben, die het niet precies weten. Dat ook zij door uw woord mogen worden aangesproken. Mogen weten, je hoeft het niet zelf te doen. Het is goed zoals het is. Kom maar, bij mij. Laat je voeden door mij. En ik zal je rust geven. En je tot bloei laten komen. Want dat is de belofte van het evangelie. Voor ons allemaal. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. En bevestig dat in onze hart. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst afsluiten. Dat gaan we doen door met elkaar opwekking 746 te zingen. Die zingen we één keer. Dan daarna spreek ik de zegen uit. En dan zingen we het lied nog een keer. Maar eerst wil ik jullie vragen om te gaan staan. Dat de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de nabijheid en inwoning van de Heilige Geest met ons allen zijn en blijven, zodat wij ook kunnen leven naar de wil van onze Vader. Amen.